Goedemorgen. De laatste zondag van het jaar. Casper is er niet, maar ik dacht, ja, wie laat ik daar nou over spreken met een terugblik? Het kwam niet bij mij uit. En hij vroeg of ik ook stil wilde staan bij de hoogtepunten en de dieptepunten. Het is makkelijker om met het zoet te beginnen en daarna het zuur. Hè? Zo zeggen ze dat in toespraken. Dus ik wil vragen, wie heeft iets moois meegemaakt dit jaar waarvan hij zegt, dat wil ik eigenlijk wel delen. Dan wil ik gewoon toch eventjes een hoogtepunt, geestelijk of in je gezin of in je werk of in je carrière of je hebt een nieuw huis. Wie heeft een hoogtepunt meegemaakt? Ik zie daar twee handen en nog een paar handen. Ik kom even naar jullie toe. Dan mag je even vertellen wat het hoogtepunt is.
Vlak voor de zomervakantie ging ik met pensioen. En daar geniet ik enorm van. Dus dat vind ik echt een hoogtepunt.
Mooi. Ja. Hier sta ik ook je hand op, hè?
Ja. Nou, bij ons zijn er in gezin twee gezonde kleinkinderen geboren.
Fantastisch. Geweldig.
Bij mij ook.
Bij jou ook. Dus 2 plus 2 is 4. Zag ik daar nog een hand ergens?
Ik dacht van als je moet zoeken, dan doe ik me gauw weer omlaag. Maar... Ja. Nee, het mooiste is dat God mij elke keer weer bij hem terugtrekt. En dat hij dat deze keer weer opnieuw heeft gedaan. Naar weer een aantal Jonas-acties. En dat hij mij de kracht geeft om met dingen te stoppen. Die slecht zijn voor de tempel waarin de Heilige Geest woont. En dat hij mij ook de kracht geeft om voor volledige overgave te gaan.
Okay,
dat daarom door niet uitdoet wie wat dan ook denkt of zegt of wat dan ook. Doet ertoe wat mijn almachtige vader zegt.
Ja.
Daar ben ik erg dankbaar voor.
Mooi, mooi getuigenis. Nog iemand?
Ja, wij hebben een nieuw huis gekocht in Ommen. Wij wonen nu anderhalve week hier in deze gemeente. En we zijn heel blij.
Welkom. Mooi.
Dat mijn schoonvader per 1 januari met pensioen mag.
Dat gaat nog gebeuren.
Nee, dat is al een hoogtepunt dit jaar.
Nog iemand?
Dat we dit jaar gezegend waren met een 25-jarig huwelijk.
Gefeliciteerd.
Ja, mooi. Dank.
Nog iemand? Daar.
Ik spreek ook namens jou, denk ik. Dat er bij ons weer 2 tegelijk op komst zijn. En we hopen dat het allemaal heel voorspoedig zal gaan. Het zal maart, april worden. Maar daar zijn we ook heel blij mee.
Ja, zeker. Daar zag ik een hand. Oh, ja.
Dat dit jongetje, Jason, geboren is dit jaar. Vorig jaar afgelopen februari. En zijn naam betekent hij die genezing brengt. En dat is echt waar.
Mooi.
Dus, ja.
Mooi. Ik zag nog een hand. Jefta.
Er zullen een aantal heren zijn die het met me oneens zijn. Maar ik ben verloofd met de mooiste vrouw van de wereld.
Bof komt. Nog een hand. Nee? Dan gaan we naar het volgende punt. En dat zijn de dieptepunten. En Harm, die tipte al wat aan. Is er iemand die nog iets wil zeggen over wat zwaar of moeilijk geweest is dit jaar? En wat hij toch wil delen? Iedereen heeft een voorspoedig jaar gehad. Gerda.
Ja, ik wil even delen. 3 overlijdens. 1 van Marieke, dat heeft ons gegrepen. Een zwager van mij die een week ziek geweest is. Dus dat ging veel te snel. En een goede vriendin.
Ja. Wat doet dat met jullie?
Het is heel verdrietig. Maar we weten dat we door God getroost worden. En daar gaan we weer naartoe.
En ze zijn alle drie bij de Heer?
Ik geloof hem wel, ja.
Ja.
Nou, ik heb een Achillespees gescheurd. Maar eigenlijk wil ik daar heel dankbaar voor zijn. Dat klinkt een beetje raar.
Nee.
Maar het brengt wel tijd voor lezen van het woord. Om preken te luisteren. Dus ik word er ook door gevormd.
Hmm.
Dat vind ik, daar ben ik dankbaar voor.
Nou, mooi om te horen. Ja. Iemand nog?
Dit jaar werd bij mij artrose geconcentreerd. En ja, een groot verlies. En ik ben door een heel diep dal gegaan. En soms duik ik er nog weer in. Maar aan de andere kant heeft het mij ook weer heel veel gebracht. Want ik was altijd iemand die me doorging en die alles kon. En ik voor iedereen klaar stond. Maar eigenlijk niet die rust vond om bij de Heer te zijn. En nu moet ik toegeven van ik kan het niet. Ik heb hulp nodig. Ik leer hulp vragen. Maar ook naar de Heer toe. Dat je merkt van ik mag zijn kind zijn. Ik hoef niet alles alleen te doen. En dan denk ik, uit zo'n zwarte periode, daar komt toch ook weer een mooi gouden randje. En daar ben ik eigenlijk ook heel dankbaar voor.
Mooi. Ja. Ja, Leo.
Ja, in het begin van het jaar ben ik in een hele diepe depressie geraakt. En ik ben God heel dankbaar dat ik daar ook weer uitgekomen ben.
Amen. Mooi. Nog iemand? Oh, ja, sorry.
Nou, ik ben hier ook gast, maar ik zou... En heel dankbaar voor mijn persoonlijke omstandigheden met kinderen, kleinkinderen. Maar wat mij heel erg aan het hart gaat, is het volk Israël, het Joodse volk. Ik heb op een Hebreeuws koor gezeten met heel veel Joodse mensen. Dus je hebt je contacten. En nou, dat is mijn Achillespees, zou ik bijna zeggen. En ook dat ik zo besef wat het volk Israël ons gebed juist nodig heeft. Omdat wij zijn woord hebben ontvangen, het profetisch woord. En dat we echt dagelijks biddend rondom hem mogen staan.
Ja, amen. Zo. Zo, verschillende dingen gehoord. Veel zegeningen in natuurlijk opzicht. Dat bedoel ik mee in gezin, in geboorte, in omstandigheden, een huis. Dat zijn de natuurlijke omstandigheden. Zegeningen in het geestelijke. Leo heeft verteld dat hij uit een depressie kwam. Dat God daar een rol in speelde. We hebben van Gerrit gehoord dat God voorziet in iets wat hij nodig heeft in de moeilijke situatie. Dat hij aan een stoel gekluisterd zit en geen kant op kan. Allemaal verschillende dingen. Het belangrijkste wat we al gehoord hebben van Harm, dat is natuurlijk het overlijden, het sterven van Marieke. Dat is natuurlijk toch als een grote schok door de gemeente gegaan. En daar wil ik toch eventjes bij stilstaan. Het is nog even wennen met zo'n microfoontje voor je mond. Marieke is overleden op 13 september door zelfdoding, dat weten we. En ik wou eigenlijk gewoon een paar vragen stellen van: wat heeft dit met ons gedaan? Zijn mensen bij betrokken geweest voor het sterven, die zicht hebben gehad op de weg die Marieke daarin gegaan is? Er zijn heel veel mensen die dat niet gezien hebben en die alleen maar geconfronteerd werden plotseling met het sterven van haar en de pijnlijke manier waarop dat gegaan is. Wat heeft dat met ons als gemeente gedaan? Wat heeft het met ons individueel gedaan? We hebben gevoelens gehad van schrik, van geschoktheid, geschokt zijn, verbijstering, teleurstelling, pijn. Heeft het vragen bij ons opgeroepen? Vragen naar God, van hoe dan, waarom? Heeft het vragen naar onszelf opgeleverd? In de zin van, hebben wij als gemeente genoeg voor haar gedaan? Hadden we meer moeten doen? Hadden we meer moeten bidden? We hebben als een gebedsgroep, ik denk 5-6 weken voor haar gebeden, wekelijks. met zo'n 22, gemiddeld 22 mensen. Is ons gebed onvoldoende geweest? Jesaja 56, vers 7 zegt, want mijn huis zal een huis zijn van gebed zijn voor alle volken. En Gods huis, dat is niet meer de tempel, want de tempel die er was, die is natuurlijk verwoest en de ark is er niet en dan is het niet meer de tempel. De tempel nu is daar waar de Heer Jezus is. Als de Heer Jezus hier in het midden is, dan is dit een huis van God. En waar hij in het midden is, dan is hij aanwezig en dan zijn onze gebeden, die verhoort God op zijn manier, op zijn wijze. Matteüs 21 zegt hij het zelf ook. Hè? Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden. Maar u hebt er een rovershol van gemaakt. En er kwamen blinden en kreupelen bij hem in de tempel. En hij genas hem. Waar we lezen in het Nieuwe Testament over genezing. Over de wonderen die de Heer Jezus doet. En ook later van de discipelen. Daar zien we dat het eigenlijk altijd gekoppeld is. Aan de bekendmaking van wie de Heer Jezus is. De Zoon van God. En dat hij macht heeft om tegen mensen te zeggen, sta op en wandel. Dat hij macht heeft om iemand uit de doden op te wekken. Alles om bekend te maken wie hij is, de Zoon van God. Maar als wij dan met elkaar in gebed bij elkaar komen en wij vragen het in gebed, dan gaat God daar toch op zijn wijze mee om. God geeft toch op zijn manier, geeft hij daar een antwoord op. Hebben we niet op de juiste manier gebeden? Hadden we moeten claimen? Hadden we moeten proclameren? Ik weet dat er hele genezingsbedieningen zijn over die gebaseerd zijn op Jesaja 53. Daar ga ik een paar versen van lezen. Het zijn hele bekende teksten. Ik dacht dat ze misschien ook één keer in onze gebedsdienst voorbijgekomen zijn. Jesaja 53, vers 4 begin ik. Ja, we kunnen wel bij vers 3 beginnen. Het gaat over de Heer Jezus. Ja, hij was veracht en van mensen verlaten. Een man van smarten en vertrouwd met ziekte. Ja, als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Hij was veracht en we hebben hem niet gekend. Nochtans. Dit is dan de basis voor de bediening. Onze ziekten heeft hij op zich genomen en onze smarten gedragen. We hielden hem echter voor een geplaagde, een door God geslagen en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Nou, hier zijn hele genezingsbedieningen op gebaseerd. Dit is een stuk dat gaat over Israël, over het overblijfsel van Israël. Het is een profetisch hoofdstuk. Het overblijfsel van Israël wat een oordeel moet ondergaan. En uiteindelijk zullen ze zien dat de Heer Jezus hun straf op zich gaat nemen. Dit heeft te maken met oordeel voor de eeuwigheid. De genezing die hier voorgesteld wordt. Het Joodse woord, Hebreeuwse woord is rover. Ik weet niet of ik het goed zeg. Daar zit onze Hebreeuwse lerares. Oh, die zit in de kind. Ja. Rove, R-O-P-H. En Rafa, dat is dan de genezen. Maar Rove is de genezing. Eigenlijk de heelmaking. En wat wordt dan heel gemaakt? Worden we als mens heel gemaakt? Dit heeft te maken met het oordeel. Het oordeel is volbracht, is voltrokken aan de Heer Jezus. God heeft het zelf aan hem gedaan. Er staat zelfs letterlijk dat het God behaagde hem te verbrijzelen. Dat klinkt natuurlijk heel raar. God die zijn zoon verbrijzelt. Maar het behaagde God omdat het de ultieme en de volmaakte oplossing was voor onze zonden. En om ons terug te brengen bij God de Vader. Om ons weer in een heelheid te brengen met God. Dat is de heelmaking. Dat is waar dit over gaat. Dit gaat niet over heelmaking van ons lichaam. Want dat lichaam dat gaat toch. 10, 20 jaar later gaat het lichaam toch sterven, afsterven. Onze ziel is heel gemaakt opnieuw met God. Het Dus ik denk dat wij in onze gebedsdienst dat eigenlijk niet zo gedaan hebben als dat misschien in de genezingsbedieningen gedaan wordt. En ik wil daar niks over zeggen. Als iemand denkt dat hij daar naartoe moet gaan, dan moet je dat doen. Ik denk dat dit, dat Gods bedoeling is dat we dit zien in het kader van dat we voor de eeuwigheid gered zijn van onze zonden, voor de eeuwigheid heel gemaakt zijn, verbinding kunnen hebben met God. Maar goed, ondanks onze betrokkenheid, onze voorbeden, zagen wij niet dat Marieke, dat het beter ging met Marieke. Jacobus 5, de ziekenzalving, is ook toegepast. Ook dat bracht niet die verandering die we hoopten, namelijk dat ze bevrijd zou worden van haar depressiviteit. Dus in kerkelijk opzicht, of in gemeentelijk opzicht zou je kunnen zeggen, dat de dingen die wij konden doen als gemeente, dat we die zo goed en het kwaad als het kon, dat we die gedaan hebben. We hebben voor haar gebeden. Ze heeft zich laten zalven. En in dat proces kwam langzaamaan wel naar voren. Dat was wel duidelijker voor degenen die wat dichterbij stonden. Dat ze al heel lang leed aan een oorzaak voor haar depressie. Ik zal daar niet over uitweiden. Maar dat roept wel de vraag op dan. Van, maar waarom zijn wij als gemeente niet in staat om zo iemand op tijd In de gaten te krijgen, in de vingers te krijgen? Kunnen wij iemand niet op tijd in een depressie helpen om de weg te vinden? Ik weet het niet. Ik heb wel ervaring met hoe het in de praktijk gaat. Van huisartsenpraktijk. Maar in een gemeente is dat toch een heel moeilijk iets. Misschien zit je zelf ook in zo'n situatie dat je het heel moeilijk hebt, heel zwaar hebt met ziekte, of met eenzaamheid, of met de zorg voor een kind of voor een partner. Misschien zit je in een moeizaam, pijnlijk traject van verwerking van waarin je getraumatiseerd bent. Misschien ben je erg gekwetst door mensen, misschien ben je gekwetst in een gemeente. Misschien zit je in een verslaving. Misschien is dat door al deze zaken die ik net noem, dat je zicht op God de Vader heel erg vertroebeld wordt. Dat je steeds minder ziet, waar is God? God maakt vrij, hebben we gezongen. Ja, dat is waar, God maakt vrij. Maar er kunnen dingen in ons leven zijn die we ook los moeten laten, zodat God ons vrij kan maken. Als wij vasthouden en blijven vasthouden aan zaken die ons bepaalde rechten verlenen, bepaalde moeite, bepaalde verslavingen, als we daaraan vasthouden, dan wil God ons wel vrijmaken, maar dan zal hij eerst vragen van, wil je het loslaten? Ben je bereid het los te laten? Ik zou iedereen dat hier aan willen reiken, maar dat kan ik niet. Dat kan niemand. Dit zijn keuzes die uiteindelijk een mens zelf moet maken in het aangezicht van God. Is er dan niemand die daarbij kan helpen? Is er iemand hier die denkt dat hij daarbij kan helpen? Ik denk dat er één is die daarbij kan helpen. En dat is de Heer Jezus. De Heer Jezus ziet ons in elke omstandigheid. En hij heeft het volkomen voor ons in orde gemaakt. Hij heeft een volkomen verlossing voor ons bewerkt. En hij heeft ons heel gemaakt met de Vader. Maar dan is wel de vraag, durf je het aan? Terwijl, je kan hier zitten en zeggen, ja, maar ik ben wel bekeerd en ik geloof wel en ik ben bekeerd en ik weet allemaal hoe het zit. God de Vader en de Zoon, de Heilige Geest, dat weet ik allemaal. Maar durf je het aan om hem volledig te vertrouwen? Als een kind. Durf je het aan om je verstand en al je bedenkingen die je hebt en al je beredeneringen die je hebt, alle excuses die je bedenkt, al je rechten die je meent te hebben, durf je het aan om die op te geven, aan God te geven, als een kind. Ik heb jaren geleden heb ik een soort beslissing genomen om alle zaken die ik niet met mijn verstandelijke vermogens kan beredeneren, of misschien ook wel kan beredeneren, en waar de uitkomst dan niet helemaal passend zou zijn met wat de Bijbel zegt, wat een conflict zou kunnen opleveren, om die zaken als het ware los te laten, door te zeggen, ik wil op een naïeve manier als een klein kind geloven, onvoorwaardelijk. Ik wil onvoorwaardelijk geloven dat God alles weet, dat hij op elke vraag, op elk probleem een antwoord heeft, ook deze zaken. Ik wil geloven dat zijn genade volkomen is in alles. En ik wil geloven dat hij dan laat zien op zijn wijze, op zijn tijd, wat zijn antwoord is. Dat is altijd de Heer Jezus. Die beslissing heb ik genomen. Dat was niet zo moeilijk, want ik heb niet zo'n goed verstand, dus dat kan ik makkelijk wegdrukken. Maar het is een wilsbesluit. En het is niet een besluit om je verstand uit te schakelen. Het is een besluit om de barrière die je verstand op kan werpen, in theologische vragen, in dingen die je in de gemeente ziet, waar je een andere mening over hebt, om dat soort problemen als het ware te laten rusten voor wat het is. En van God de oplossing te verwachten. Dat wil niet zeggen dat hij direct een oplossing geeft. Maar hij geeft wel vrede. Hij geeft wel een stuk rust. En als je als een kind mag gaan geloven, dan is je vertrouwen onvoorwaardelijk. Dan mag je echt als een klein kind echt besef hebben, het is allemaal waar wat in de Bijbel staat over God, over de Heer Jezus. En daar gaat het om. Zijn we bereid om al onze barrières die we hebben, dat kan van trauma's zijn, dat kan van omstandigheden zijn, dat kan van een slecht huwelijk zijn, dat kan van, lichamelijke omstandigheden zijn. Dat kan door zorgen komen, dat je niet rond kan komen. Dat kan van alles zijn. Als je die zaken los wil laten en bij God wil brengen, dan gaan die zaken niet langer bepalen wie je bent, hoe je je voelt. Want dat wordt Heer Jezus. Dan ga je die vrede van God voelen en dan ga je besef krijgen in alles, diep in je hart, dat je weet, de Heer Jezus is erbij. Hij is mijn Heer, hij is mijn heiland, hij is mijn verlosser, hij is mijn zaligmaker. Altijd, in elke situatie. Dit is geen vrome praat, dit is gewoon de realiteit. Maar dat betekent dat je wel iets op moet geven. Dat je iets los moet laten. Filippenzen 4. Verblijd u altijd in de Heer. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. De Heer is nabij, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Amen. En even verder staat er, verblijd u in de Heer altijd. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid zijn alle mensen bekend, de Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. De vrede van God die ons verstand of ons begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Misschien zit je hier al wel jaren in de gemeente. Maar misschien mis je toch wel dat diepe besef, diep in je hart, dat je hem alles kan geven. Dat je alles aan hem over kan dragen. Dat je hem de regie kan geven over hoe je in het leven staat. Dat je hem ook de regie kan geven over hoe je met dingen omgaat. Met moeite, met ziekte, met depressie. Ik wil dit niet brengen als een goedkope oplossing voor mensen met een depressie. Zeker niet. Maar ik zou ook geen andere oplossing weten. Ja, we kunnen medicijnen voorschrijven, er kunnen allerlei behandelingen voor zijn. Maar werkelijke genezing van onze ziel, van ons gevoel, van ons verstand, komt van de Heer Jezus. Ik zou kunnen vragen van, hè, als we nou hier zo met elkaar zitten, wie heeft nou dat diepe besef in zijn hart, ik ben een kind van God en Jezus is mijn Heer en Heiland. Dan zou ik kunnen vragen, ga maar staan, laat het maar zien. En dan zullen misschien mensen zijn die, ja, eigenlijk zou ik moeten blijven zitten, want ik geloof wel, maar dat diepe besef, dat heb ik niet zo. dan zou ik je willen uitdagen om daar toch een stap in te zetten. Om toch uit te stappen. Misschien vandaag, misschien vanmorgen naar achteren te gaan. En met je te laten bidden. Ik zeg bewust met, want uiteindelijk moet je zelf dat gebed doen. En gewoon als een kind zeggen, hier ben ik, ik wil als een kind geloven. Zonder vragen, zonder het hoe en waarom. Zonder voorwaarden vooraf. Zonder mijn rechten op hoe ik leef. Met wie ik leef. In wat voor situatie ik leef. Hoe mijn kinderen eruit gaan zien. Ja, dat komt natuurlijk ook op ons af. Hoe het einde van mijn leven zal zijn. Misschien moet ik daar rechten in opgeven. Vul maar in. Als je die dingen los kan laten. En kan vertrouwen dat God de regie daarin heeft. Dat geeft zoveel ontspanning. Dat geeft zoveel rust. Dan ga je merken dat Gods genade alles overtreft. En dat zijn vrede, zijn genade. In alles voldoende is. Blijft er dan niks te wensen over in ons leven? Ja, tuurlijk wel. Dat hebben jullie, dat heb ik ook. Mijn wens is voor het komend jaar dat God ons laat zien, mijn vrouw en ik, waar hij ons in wat voor situatie wil gaan gebruiken. En misschien dat we eerst een, hoe heet dat, Wouter Dirk? Zo'n jaar dat je mag, dat de akkers niet bewerkt worden. Daar hadden we het vorige week over. Een sabbatsjaar. Misschien dat ik eerst, mag ik eerst een sabbatsjaar of een sabbatsmaand. Dat gaan we zien. Maar ik ga me daar niet druk over maken. Want ook dat is een hele simpele vraag aan God. En God gaat erin voorzien. Als dit je raakt, als je besef hebt van ja, dat Jesaja 53. Dat wil ik geloven dat dat waar is. Dat ik door zijn striemen genezen ben voor de eeuwigheid en in staat ben om contact te maken met God. Maar op een manier dat het je hart helemaal vult. Dat elke leegte in je hart, elke beschadigde plek in je hart gevuld wordt door de Heer Jezus. Heb je nog niet gekozen voor de Heer Jezus, dan zou ik zeggen doe dat. En heb je nooit deze beslissing genomen om je volledig over te geven. Dan is dat de uitdaging. Voor het komend jaar, misschien voor nu. Dan ga je ook merken dat als je dan terugkijkt op zo'n situatie als Marieke. Dat we mogen weten dat zij onuitsprekelijke dingen in vreugde en blijdschap geniet nu bij de Heer Jezus. Zij is bij de Heer. We hebben ook gehoord van Gerda. Mensen die haar lief en dierbaar waren. Dat ze ook weet dat ze bij de Heer zijn. Nou, dat kunnen we ook van Marieke zeggen. Dat maakt wel een heel groot verschil. Dat maakt de omstandigheden misschien niet minder pijnlijk. Daar kunnen we wel verdriet over hebben. Maar laten we blij zijn dat Marieke daar is. Bij hem. En ik stel me zo voor dat ze aan de voeten van de Heer Jezus zit. En die plek die mogen wij ook innemen. Nu, hier al in dit leven. Aan de voeten van de Heer Jezus. Als een kind. In een volkomen vertrouwen. Op zijn volmaakte liefde. Amen.